welkom bij seizoen 3 van het elftal van de week. De allereerste aflevering van het nieuwe seizoen, het seizoen 2023-2024. De grote competities zijn weer begonnen, dus wij zijn ook begonnen. Vorige week natuurlijk nog eventjes niet. Dat was nog op vakantie, maar we zijn er gewoon weer. En beter dan ooit tevoren, zou ik zeggen.
Zeker. Zeker. Nee, ja. Zeker. En het is zo dat, ik wilde natuurlijk vorige week beginnen.
Ja.
Het kon mij niet snel genoeg beginnen natuurlijk. Alleen ja, jij was nog op vakantie.
Ik was nog op vakantie.
Vertel eens even wat over je vakantie.
Nou, ik zat in Engeland.
Engeland? Geen wedstrijdje meegepikt?
Nee, het begon allemaal net niet. Ik heb wel live de Community Shield zitten kijken nog.
In het stadion of niet?
Nee.
Nou.
Maar nee, het was allemaal net te vroeg. Al die Premier League clubs zaten nog in Azië of Amerika of waar dan ook voor de pre-season. Dus dat kwam allemaal net niet uit. Maar wel genoten. Anfield gezien voor de eerste, dat is ook wel fijn.
Shirtje gekocht, zie je?
Shirtje gekocht.
Is dat niet van dit seizoen volgens mij?
Nee, vorig jaar. Nee, ik ga al over. Ik verdien wel goed geld, maar niet zoveel geld.
Ja, maar die shirts, die worden per jaar duurder.
Ja, dat slaat nergens
op. Dat je op een gegeven moment nu €100 betaalt voor een shirt.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat vind ik best wel bizar eigenlijk.
Dat is flink. Dat is heel flink.
Nou ja, dit soort shirts, ik weet niet hoeveel je hem gehaald hebt, maar dit soort shirts zijn altijd wel in de aanbieding. En dat scheelt toch wel.
£35 bij de Sports Direct.
Maar dat bedoel ik, dat scheelt zoveel geld en voor een shirt dat één jaar ouder is. Ja. Ja, dat zijn wel krankzinnige bedragen en betaalt elk jaar meer en meer. Dus ik snap wel dat je gegaan bent voor zo'n shirt van vorig jaar.
Ja, joh.
En, er staat ook nog een Liverpool speler in het elftal. Dus
daarom, ja.
Past perfect bij deze eerste aflevering. We hebben er zin in.
Alsof ik het bedacht had, hè? Dat het,
Nee, ja, zeker.
Nee. Maar inderdaad. En we hebben weer 11 hele goede voetballers bij elkaar verzameld. Althans, jij hebt dat gedaan.
Nou, niet iedereen is een goede voetballer. Er zijn ook wel spelers, er zit ook wel eens sowieso één speler bij. Waarvan je denkt, dat is niet een hele goede voetballer.
Nee, dat is waar.
Maar
effectief
hij is wel goed. Hij is wel goed om andere redenen.
Absoluut, heel effectief is hij. Ik zeg, jij hebt ze natuurlijk gewoon bij elkaar verzameld. Je hebt me vandaag ook helemaal gespamd met heel veel beelden. Die ook, als het goed is, gewoon online komen, dacht ik. Wat je had ook al op Twitter
beelden,
had
gezegd. Die beelden kunnen niet online worden gezet.
Nee, dat is waar.
Want ja, Twitter is daar heel erg, moet ik zeggen, heel erg copyright-based in. Dus de kans is vrij groot dat je een copyright-strike krijgt.
Ja,
en twee,
dat moet je helemaal niet hebben.
Hij eigenlijk gewoon na een tijdje niet meer te zien is.
Nee, daarom.
Dus ja, je moet het eigenlijk doen met, ja, gewoon met ons
met
geluid.
Uitleg, en
je kunt het helaas niet doen met beelden.
Nee.
Maar ik heb jou wel inderdaad volgegooid met beelden. Dus jij bent vrij goed voorbereid.
Het was een welkome afleiding van mijn werk, was het. Dus,
ik hoorde ook dat je wel een beetje dat je ontslagen bent na vandaag.
Ja. Ik heb meer voetbal gekeken vanmiddag dan dat ik echt aan het werk geweest ben, ja.
Nee, daarom. Als je ontslagen bent, mag je naar mij afschuiven. Want
ik mag morgen nog terugkomen.
Ja, dat is
voorlopig.
Fijn.
Ja.
Dat is fijn.
Dat is fijn, inderdaad. Laten we maar gewoon beginnen, denk ik, met de 11 namen. En we beginnen gewoon lekker, zoals altijd, met de keeper. En daarvoor gaan we naar Spanje. Naar Sociedad.
Want trouwens, ik bedenk me nu trouwens dat je helemaal niet het volledige elftal hebt gestuurd.
Nee, maar ik heb hem wel bij elkaar verzameld. Dus.
Dat is fijn. Ja, ik heb namelijk Magiel volgespamd met beelden en met namen. En allemaal door elkaar heen.
Maar dus geen volgorde.
Heb je helemaal geen volgorde. Maar blijkbaar heb je er toch nog tussen al die beelden door nog een heel elftal kunnen samenstellen.
Probeer zo goed mogelijk elftal te zetten.
Dat is goed werk voor jou.
We zien het wel, of het ook echt daadwerkelijk kloppelijk gedaan heeft. Maar de keeper, die had ik sowieso, want daar had je wat van gestuurd. Dat is Alex Ramiro van Sociedad.
Ja, Sociedad, hè. Vorig jaar vierde geëindigd, knap.
Ja.
En mogen dit jaar Champions League spelen. En het is zo dat ze zijn David Silva kwijtgeraakt. Wat in essentie natuurlijk een vrij belangrijke creatieve nummer 10 was voor Sociedad. Nog steeds op die leeftijd heel erg goed. En was eigenlijk altijd een stap verder dan de rest op het veld. Nog altijd op die leeftijd. En die is natuurlijk gestopt.
Ja.
Omdat hij zou eigenlijk nog een jaar doorgaan. David Silva. Alleen door blessure leed is hij gestopt. Ja, persoonlijk heel jammer. Want David Silva was nog echt een van de redenen waarom hij nog naar Spaans voetbal... Nou, niet even overdreven om te zeggen. Maar David Silva was wel iemand waarvoor je de tv aandeed.
Mm-hmm.
En dat je achterover ging zitten. En dacht, vandaag gaan we even genieten van David Silva.
Ja.
Want dat gewoon... Dus gewoon een rasvoetballer. Een intelligente, geweldige nummer 10. Die helaas door blessure leed gestopt is.
Ja.
En dan zei ze ook nog Michael Merino. Een andere geweldige voetballer op het middenveld. Die is geblesseerd. Dus daar hebben ze wel een probleem nu op het middenveld qua creativiteit. En dat is wel te zien dat ze nu twee thuiswedstrijden op rij. De eerste twee speelrondes. 1-1 gespeeld.
Mm-hmm.
En ik kan niet zeggen dat ze... Dat ze afgelopen weekend met een 1-1 slecht zijn weggekomen. Want
nee.
Ja, ik heb natuurlijk Alex Ramiro gekozen. Dat zou niet zijn om zijn doelpunten. Ik heb hem gekozen puur omdat hij inderdaad een aantal hele belangrijke ballen pakte. Met Iago Aspas als eigenlijk de beste man op het veld.
Mm-hmm.
Die ook veel kansen creëerde voor zijn ploeg. En Alex Ramiro hield er echt een paar tegen. Waardoor eigenlijk Sociedad niet verloor thuis van... Van Celta. Dan zou je eigenlijk met een gelijkspel en een nederlaag. Zou echt een dramatische start zijn. En nu natuurlijk nog steeds met 2-6. Is natuurlijk niet best. Zeker niet als je ziet dat Sociedad twee keer thuis speelt. Thuis heeft gespeeld. En bij de wedstrijd niet heeft gewonnen. Alleen ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Want als je Michael Merino niet hebt. En je hebt David Silva niet op het middenveld. Ja, dan ontbreekt natuurlijk wel veel creativiteit. Want je hebt natuurlijk Zubimendi. Ja, die was natuurlijk heerlijk voor Zubimendi om dat soort spelers aan te spelen. Als je David Silva aanspeelt, dan gebeurde er wat. Alleen het ontbreekt natuurlijk nu wel heel veel aan voetbal op het middenveld.
Absoluut.
Dus dat is iets waar ik heel benieuwd naar ben hoe ze dat gaan opvangen. In deze wedstrijd en ook tegen Girona waren ze echt heel goed begonnen. Maar de tweede helft ver terugzakte. En Girona die wedstrijd ook nog had kunnen winnen. Deze keer was het weer het geval. Ze kwamen 1-0 voor.
Ja, klopt.
Door Barnechea. En het werd uiteindelijk 1-1. En het had eigenlijk nog 1-2, 1-3 kunnen worden in deze wedstrijd. En ze hebben eigenlijk de dank aan Alex Ramiro dat ze deze wedstrijd eigenlijk een punt over hielden. Wat eigenlijk nog steeds een vrij matig resultaat is.
Ja.
Dankzij hem hebben ze deze wedstrijd in ieder geval niet verloren.
Het was een beetje het maximaal haalbare eigenlijk uit die wedstrijd.
De kansen, ja, zeker.
Zeker. En je zag ook, je hebt twee had je erdoor gestuurd, twee reddingen. En dat is ook wel een beetje het principe wat we toch wel vaak hanteren met de keepers. Een keeper die punten pakt. Als je de reddingen zag die hij doorstuurde, dan is dat ook wel... Ja, duidelijk om te zien dat het een goede keeper is. En in dit geval pakt hij twee wedstrijden op rij. Pakt hij dan in ieder geval toch maar een punt. En het is voor Sociedad wel te hopen dat het beter wordt. Want Champions League komt natuurlijk ook gewoon aan.
Dan, het is voor hun te hopen dat Michael Merino weer snel op het veld staat. Want dat scheelt natuurlijk enorm. Want dat is ook een geweldige voetballer die het spel verdeelt. En die het spel versnelt vanaf het middenveld. Dat is natuurlijk een probleem als je die niet op het veld hebt. En Zubimendi is een fantastische voetballer. Alleen die wil natuurlijk ook betere spelers om zich heen hebben. En dat is natuurlijk nu wel, natuurlijk wel een probleem als je en Michael Merino hebt die geblesseerd is. En David Silva die gestopt is. Dan is dat toch wel een probleem. En ze hebben een spits nu staan. Carlos Fernandez.
Ja.
Dat is een spits die geen doelpunten maakt.
Nee.
Dus het is wel een probleem. En het moet eigenlijk nu komen veel van Kubo, die vorige wedstrijd scoorde en nu een assist gaf. Het is echt stukken minder dan het was vorig seizoen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat de komende tijd gaan oplossen. En met het oog op de Champions League, natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En ze hebben dan nog wel op de bank, hebben ze mijn... Mijn voetbalmanager save held Caricaburo zitten. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar dat, ja, nee, het is gewoon, het is inderdaad, het is nog niet best. Maar het, ze hebben nog zat tijd ook aan de andere kant. Ik bedoel.
Nee, nee, natuurlijk. Natuurlijk. Nee, kijk, zeker. En Real Sociedad heeft natuurlijk genoeg kwaliteiten. Alleen, maar als je nu twee thuiswedstrijden op rij niet wint. En ja, nu heb je komend weekend Las Palmas en Granada. Heb je twee promovendi's achter elkaar. Nou, dan verwacht je wel dat de punten gaan komen.
Ja.
Alleen het moet wel veel beter bij, bij Sociedad. Ah, ja. Maar het is wel fijn dat ze hier wel een goede keeper hebben op goal.
Absoluut. En als het niet lukt in die wedstrijden tegen Las Palmas en Granada, dan krijg je daarna Real Madrid. En dan, ja, dat is er ook wel een. Dus, nee, ja.
Ah, nee, nee.
Maar dat
nee,
is
ik ben heel benieuwd, wat ik al zei. Ik ben heel benieuwd, want spelen nu op het middenveld voor met een speler wat echt een harde werker is en alles geeft voor het team. Maar dat is natuurlijk wel een verschil als daar Michael Merino staat. Of dat hij er staat. Dat is wel natuurlijk een verschil. En, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat de komende week.
Ja, absoluut. Dan gaan we gewoon door naar onze verdediging. En we beginnen in Duitsland met Alfonso Davies. Het opstoommonster.
Ja. Ja. Ja, Bayern begon natuurlijk met De Ligt op de bank.
Ja.
En met Kim Min-jae in de basis. Die vond ik een goede indruk maakte in de eerste helft. Mm-hmm. Zonder bal, maar ook aan de bal. Na de tweede helft ging toch een aantal keren in de fout. Leverde die aantal keren slordig de bal in. En moest een keer aan de noodrem trekken. Maar Alfonso Davies, ja. We kennen natuurlijk Alfonso Davies van zijn beste tijd. Hè, als een roadrunner. Hè. Iemand mm-hmm. die ontzettend snel is. En dat liet hij in deze wedstrijd ook weer zien. Hè, op bepaalde momenten hoe hij versnelde langs tegenstanders. Dat hij een paar man voorbij ging. En dat hij zo voor zichzelf ruimtes creëerde. Ja. En natuurlijk ook in de combinatie met Coman. Als je ziet dat de Coman vaak ook wel naar binnen toe kwam.
Ja.
En 1-2'tjes aanging met Davies. En doordat Davies doorkwam, lag er ontzettend veel ruimtes. En als Davies ontzettend veel ruimtes heeft, dan is hij eigenlijk gewoon echt, dan is het gewoon een probleem. Als hij ontzettend veel ruimtes heeft, dan is hij niet meer bij te houden. Is hij niet meer te stoppen. En
nee.
Dat was ook zo bij het geval bij zijn eerste assist op Lewandowski. Goede combinatie tussen die twee. Op Kane, sorry. Lewandowski speelde ergens anders. Ja. Met de eerste assist op Kane was het ook het geval dat hij inderdaad de combinatie met Coman uit kon een paar meters vooruit maken. Heel veel ruimtes om zich heen. En kon Kane bedienen. En hij kwam ontzettend veel mee naar voren. Wat natuurlijk ook zijn kracht is. Hij stond op een gegeven moment ook als linksbuiten. En ja, dat is natuurlijk op zijn beste. Als hij Davies de bal krijgt in de aanvallende gedeeltes van het veld. Ja, dan is hij natuurlijk het meest gevaarlijk. En hij creëerde ook deze wedstrijd 8 kansen. Wat natuurlijk bijzonder veel is. Hij heeft ook een aantal keren dat hij de bal randje 16 neerlegde voor de medespelers waar grote kansen uitkwamen. En dan Mazraoui kreeg dan bijvoorbeeld een grote kans uit.
Mm-hmm.
Dus hij was eigenlijk de hele wedstrijd constant bezig. Constant vol energie naar voren lopend. Creëren, dribbelen, versnellen. In combinatie met Coman, Musiala. Was die linkerkant echt een probleem voor Werder Bremen. En was het afgesloten met 2 assists. Wat natuurlijk een goed begin is voor hem dit seizoen. En ik hoop dat we hem vaker in dit soort situaties zien. Want als hij aanvallend betrokken is en in aanvallende posities de bal krijgt. Dan is hij natuurlijk echt op zijn gevaarlijkst. En zeker als er dan ook heel veel ruimtes liggen. Ja, dan is het echt een groot probleem voor tegenstanders. Dus ik vond dat ze deze wedstrijd Davies heel goed bediende en heel goed ook instellingen wisten te brengen in deze wedstrijd. En daar kon hij ook echt uitblinken daardoor.
Absoluut. En ik vind wel dat hij wel meer overzicht heeft in zijn spel. Want in het begin was hij vaak ook nog wel eens dat het een beetje blind was allemaal. En vooral heel hard lopen. En dat zit nu wat meer overzicht in. Wat meer dat hij ook echt erop let dat bijvoorbeeld Coman als hij naar binnen komt. Dat hij eromheen kan. Dat soort dingen. Het is meer... Hij liep zich ook heel vaak vast. En dat gebeurt gewoon minder nu. Valt mij op.
Ja, er is wel iets bij Bayern München dat... ik vond in deze wedstrijd dat Werder Bremen zette niet altijd even goed druk. En er lag best wel veel ruimtes bij Bayern München in de aanvallende derde deel. Maar ik vond ze vrij slordig aan de bal. En je hebt Musiala wat fantastische spelers.
Ja.
Fantastische dribbelaar. met exceptionele kwaliteiten zich wegdraaien. In de kleine ruimtes heel vaardig, heel goed. Alleen, je ziet dat als Müller erin komt,
ja,
dat hij veel slimmer speelt. Hij heeft natuurlijk niet die technische kwaliteiten of die, ja, die technische dribbelende kwaliteiten in de kleine ruimtes als Musiala heeft. Maar hij heeft wel voetbalintelligentie en weet waar hij moet staan, waar hij moet lopen. Weet ook waar een medespeler de bal wil krijgen, moet krijgen. Ja, hij is gewoon daar heel goed in. En hij is ook daar heel goed in om die medespelers te bereiken en het spel te versnellen in die fases. En toen hij erin kwam, ja, hij zorgde eigenlijk voor een assist. Maar hij zorgde ook voor dat het aanvalsspel van Bayern München veel vloeiender werd. En Musiala is een geweldig talent. En dat heeft hij laten zien. Dus ook met exceptionele kwaliteiten. Alleen je ziet het wel het verschil met Müller, die in de as veel slimmer speelde dan Musiala.
Absoluut.
En daarom denk ik ook dat Musiala waarschijnlijk aan de zijkanten terecht kan komen.
Mm-hmm.
Met Müller op de teampositie. Dat die twee misschien ook wel veel gaan switchen in het spel. Maar ik zie wel dat toen Müller erin kwam, dat het spel veel slimmer werd. En Müller staat natuurlijk bekend om zijn slimmigheid en zijn intelligentie. En je zag wel dat toen hij erin kwam, dat het spel van Bayern München echt vloeiender werd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken gaat uitzien bij Bayern. Want ik denk dat Müller nog steeds een hele belangrijke speler is voor dit Bayern München.
Absoluut, misschien niet de meest technisch verfijnde voetballer, maar wel
intelligent,
hij staat altijd op de goede plek.
Ja, iemand die altijd een paar stappen vooruit denkt. Ja. En ja, dat maakt hem zo verschrikkelijk goed. En ja, het is natuurlijk als je kijkt natuurlijk veel liever naar Musiala.
Ja.
Want dat kan je heel eerlijk zijn, je kijkt liever naar Musiala. Maar ik denk dat trainers, zeker in de top, dat die naar Müller kijken en denken, ja, ik heb misschien toch liever Müller op 10.
Heel bruikbaar is die, hoor.
En toch liever Müller op 10, want ja, Müller, verdomd, die speelt wel slim, hoor. Die weet wel van, ja, daar liggen de ruimtes, daar moet ik staan, daar moet ik lopen, ja, daar moet ik een teamgenoot bereiken, die gaat zo lopen, die gaat daar lopen. En die intelligentie van Thomas Müller gaat nog heel belangrijk worden voor Bayern.
Ja, je hoeft het hem niet uit te leggen.
Ja, het is gewoon een hele...
Je hoeft hem geen enkele instructie te geven als die...
Ja, hij is dus gewoon ontzettend slim en intelligent. En ik denk dat hij wel snel weer in de basis gaat staan. En Musiala misschien naar de zijkant.
Ja. Nou, dat is iets om in de gaten te houden. Maar ja, Davies 2 assists. Goed begin van het seizoen.
Zeker. Zeker als Davies zijn aanvallende meters mag maken. En ook als ze ervoor kunnen zorgen dat je tegenstanders kan binden. En op de juiste manier, op het juiste tempo, en het juiste gedeelte van het veld aanspeelt. Ja, dan is het voor tegenstanders een groot probleem als hij doorkomt. Want hij is natuurlijk hartstikke snel. En begint langzamerhand inderdaad ook overzicht te krijgen met die goede assist op Harry Kane.
Ja.
Die hem echt goed, een goede steekbal op Kane, die hem goed afmaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende wedstrijden zich gaat ontwikkelen. En de rest van dit seizoen. Want ik vond het wel een goede linkerkant met Coman en Davies.
Absoluut. Absoluut. Dan gaan we verder. En dan komen we bij de volgende verdediger. En dat die voetbalt bij Inter. En dat is Bastoni. En daar had je heel veel beeld van. En,
ja, de meeste van allemaal.
Ja, de meeste van allemaal. De conclusie waar ik eigenlijk tot kwam, was dat het geen Italiaanse verdediger is.
Ja, het is... Hij is een van de beste voetballende verdedigers ter wereld.
Mm-hmm.
Op een leeftijd van 24. Hij is vrij intelligent. Hij is kalm. Hij is technisch vaardig. En al die kwaliteiten bij elkaar, ja, is het eigenlijk gewoon een perfecte moderne verdediger die vandaag de dag, hier ga je als Inter zijn er meer dan 100 miljoen voor vragen.
Absoluut.
En ook nog even natuurlijk net zo'n contract verlengd, maar het gaat om Alessandro Bastoni.
Ja.
Ik weet niet eens of hebben we zijn naam eigenlijk
goed. Voor mij genoemd? Bastoni heb ik voor mij nog wel.
Oké, daar heb ik niks gezegd. Het gaat in ieder geval inderdaad om Bastoni, die bij Inter speelt als linker centrale verdediger in een driemansformatie. Maar het kan ook zijn, en dat gebeurt ook in deze wedstrijd, dat Calhanoglu, die nu eigenlijk de vervanger is van Brozovic,
mm-hmm,
op nummer 6. Nou, Brozovic vertrokken naar Al-Nassr. Vind ik een groot verlies voor de Serie A, want ik vind het een hele intelligente en fantastische voetballer. Zeker ook in balbezit en positie kiezen. Alleen ja, nu speelt Calhanoglu op die positie. En je zag dat Calhanoglu vaak ook inzakte.
Mm-hmm.
En wat ervoor zorgde dat onze grote vriend Bastoni aan de linkerkant kan spelen als linksback. En ja. Darmian als rechtsback. En dan De Vrij en Calhanoglu als de twee centrale verdedigers. Ja. En je ziet dat Bastoni een speler is die kan indribbelen. Dus meters klopt. Kan maken met de bal aan zijn voeten. Je ziet dat Bastoni goede visie heeft, inzicht heeft. Het spel heel goed kan verplaatsen naar de andere kant. Nou, ik heb je twee beelden laten zien van twee paasjes op Dumfries. Mm-hmm. Waarmee hij het spel helemaal naar de andere kant opent. En klopt. Het spel versnelt. En Dumfries die dan op die positie gevaarlijk kan worden.
Ja.
Maar je ziet ook dat hij het middenveld kan instappen. Die kan combineren met teamgenoten. Nou ja, je hebt gezien de combinatie tussen hem, Barella, Di Marco en Thuram. Dat die vloeiend bij fases. Ja. Dat die in de bal kwam, dat daar ruimtes in waren, dat onze grote vriend Bastoni die ruimtes in dook. Dus hij heeft natuurlijk bepaalde kwaliteiten. Dus niet alleen als linker centrale verdediger in het verdedigende gedeelte, waar ik later op terug ging komen, want dat vond ik ook heel indrukwekkend. De manier hoe hij verdedigende situaties oploste, vond ik heel goed. Maar je ziet ook dat hij als meest linker centrale verdediger ook, nou ja, dit zie je heel vaak nu, hè, in de driemansformaties dat spelers aan de zijkanten. Dat die inderdaad dat hebben. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar. Bij Lans heb je Facundo Medina. Die als meest linker centrale verdediger. Naar voren stormt. Je hebt bijvoorbeeld. Je hebt Scalvini bij Atalanta. Is ook weer zo'n speler. Een van de meest interessante. Verdedigers. Centrale verdedigers in de Serie A. Italiaanse centrale verdedigers. Net als Bastoni vind ik de twee meest interessante. Ook een speler die als meest linker centrale verdediger mee naar voren komt. En hij is heel comfortabel in balbezit. Hij is heel comfortabel ook op drukkere velden, op drukkere posities op het veld. Of ook in aanvallendere posities op het veld. Is hij heel comfortabel in balbezit. Je ziet hem inderdaad ook heel vaak kunnen indribbelen. Het middenveld instappen. En vanuit daar ook een voorzet geven in de 16. Nou, combineren met medespelers. Ruimtes induiken. Ruimtes creëren voor andere mensen. Dus hij is heel erg goed. En ook in verdedigend opzicht. Nou ja, je ziet dat hij heel kalm is. En situaties heel kalm oplost. En dat hij positioneel vrij goed is. Dat hij heel goed de binnenkant heel goed dekt. En de ruimtes heel klein maakt ook. Voor een tegenstander om iets te kunnen doen. Dat de tegenstander dan in die geval terugloopt. Met zijn rug richting de goal. En dat is het moment voor Bastoni om dan druk te gaan zetten. En met de juiste timing die bal te veroveren. En zo'n situatie heel kalm op te lossen. Zonder een duel aan te gaan. Of zonder heel gek te doen. Of een tackle in te zetten. Dat kan hij ook. Maar je ziet dat hij in de meeste gevallen situaties gewoon heel kalm, heel rustig wil en kan oplossen. Maar ook bijvoorbeeld als er iemand de bal heeft in de as. Zie je dat Bastoni daar heel goed staat. Om de as dicht te houden. En dat hij op het juiste moment dan weer druk zet. De bal verovert. En dan gelijk weer door. Daar is hij ook zijn intelligentie. Maar hij heeft ook momenten dat. Dat als Inter de bal verliest. Op hoge posities op het veld. Dat hij ook wel een tackle kan inzetten. Maar ook met een goede timing. Klopt. Dus zonder dat hij. Of dat de bal niet raakt. Of het tegenstander raakt. Of dat hij de bal helemaal niet raakt. En dan heb je echt een probleem. Want dan zijn ze weg. En dan ben jij ook weg. Dus als je zo'n tackle neer moet zetten, ben niet de grootste fan van dat soort tackles, want als het fout gaat, gaat het fout. Alleen, de timing hier was heel goed, waardoor hij inderdaad voor zorgde dat niet Monza een counter kon inzetten, maar dat Inter kon blijven aanvallen. En dat gebeurde ook op het moment dat Dumfries de bal verloor, dat Bastoni gelijk weer stond als linksbuiten, gelijk weer sprint om inderdaad weer ervoor te zorgen dat Monza die counter niet kan inzetten. En die bal ging uit. Nou ja, dat was eigenlijk een ingooi voor Monza. Maar hij voorkwam wel zo'n counter. Dus hij is en aan de bal heel goed. En in het lopen heel goed. Kan het middenveld instappen. Heel modern, maar ook zonder bal. Heel intelligent, heel rustig. En dit is eigenlijk gewoon een verdediger voor de toekomst. En,
absoluut.
Hij was ook heel belangrijk voor Inter in de Champions League run. Mm-hmm. Hij werd verkozen als man of the match uit bij Benfica. Hij was in de Champions League finale heel erg goed. Ja. Alleen ja, je moet voor hem flink in de buidel tasten, want hij heeft net zijn contract verlengd en dit is een speler met die intelligentie, met die rust, met die kanten, met die voetballende vermogen en met die techniek, dat je er 100 miljoen plus voor dat is eigenlijk de prijs wat je van hem moet verwachten.
Absoluut, en beide benen heel vaardig, Het is niet alsof hij eenbenig is.
Het is gewoon een hele goede speler.
Er straalt rust van uit gewoon. Het is, je hebt nooit echt het idee dat de controle kwijt is. Dat hij echt een tackle moet maken van... Nou, als dit het niet is, dan heb ik de man of ze zijn er vandoor. Dat heb je eigenlijk zelden, dat idee. En dat is heel veel geld waard tegenwoordig.
Ja, en het is ook gewoon de timing van ingrijpen, moment van ingrijpen. Mm-hmm. Dat je gewoon weet van, oké, nu draait mijn man om. Gaat terug. Dat is het moment voor mij om dan in te grijpen. Want dan ziet mijn man mij niet. En op het moment dat hij zag dat Bastoni in zijn rug kwam, was het te laat. Want toen had Bastoni al die bal veroverd. Dus klopt, hij weet die moment heel goed te zien. En vrij intelligente, slimme voetballer. Die ook nog vaardig is en kalm is. Dus, en hij heeft een periode gehad vorig jaar. Dat hij heel slecht was. En dat hij echt totaal zichzelf niet meer was. En dat hij na een half uur werd gewisseld.
Ja.
Als je ziet hoe hij zich daarna herpakt heeft. Ja, dat is heel, heel knap. En die leeftijd nu al. Hij heeft ook zelf in een interview aangegeven. Dat hij echt wel uitgroeit tot een van de leiders nu. Bij Inter. Dus op die jonge leeftijd al een leiderfiguur willen zijn. En zo intelligent kunnen denken. En hij past wel, denk ik, als een van de leiders bij dit Inter met zijn intelligentie.
Absoluut. En zeker eentje om in de gaten te houden. Of hij nou bij Inter blijft. Of dat het zeg volgend jaar het jaar erop dat hij ergens anders naartoe gaat.
Nou, ik denk dat de grote clubs wel aankloppen. En
uiteindelijk,
dat gaat toch gebeuren. Want zo'n centrale verdediger... is eigenlijk gewoon zijn hele profiel en hoe modern die speelt, is hij gewoon geschikt voor de absolute top.
Absoluut. En we hadden natuurlijk vanmiddag al kort over van, het is natuurlijk, hij zit bij Inter natuurlijk ook al best wel in de top, maar dat kan natuurlijk altijd nog hoger.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel.
En er zijn zeker clubs die zo iemand makkelijk kunnen gebruiken.
Tuurlijk. Ik bedoel, er zijn genoeg clubs waar hij zou kunnen spelen natuurlijk. En zeker als je kijken met het feit dat soms natuurlijk een back wat hoger staat. Mm. Of naar de binnenkant speelt en met drie centrale verdedigers komt. Nou ja, dan heb je Bastoni is natuurlijk perfect daarvoor.
Absoluut. Dan gaan we naar de volgende verdediger. En dan blijven we gewoon in Italië. En dat is de aanvoerder van de landskamp. Althans, regerend landskampioen. Napoli. En dat is Di Lorenzo. Met twee assists, waarvan ik bij de 2-1 echt wel de mooiste vond.
Ja, die was heel mooi. En de tweede assist bedoel je?
Ja, bij die de 1-2 assist was het. De 1-2.
Nee, klopt. Ja, kijk, wat het is met Di Lorenzo is... natuurlijk spelers die klaar zijn voor de absolute top.
Mm-hmm.
Terwijl ik vind dat... Ja, Siri die tussendoor... maar... Ik vind dat Di Lorenzo ook klaar is voor een grotere club. Want hij beheerst een aantal kwaliteiten. Want hij is rechtsback die ook aan de binnenkant kan spelen.
Ja.
Nou, dat zie je terug aan dat, die tweede assist van hem. Die paas die hij gaf op Osimhen, die steekpaas, was vanaf de binnenkant. Hij is heel comfortabel in balbezit. Hij kan aan de binnenkant spelen, maar kan ook het spel breed houden. Kan combineren met teamgenoten. Kan aanvallende runs maken aan de binnenkant. Kan aanvallende runs maken vanaf de buitenkant. Dus hij is heel erg ook... multifunctioneel in de manier van hoe die kan spelen, hoe die kan lopen, waar die kan staan op het veld. En ik denk dus inderdaad, nou ja, goed, bij de eerste assist was de combinatie met Politano aan de rechterkant, 1-2'tje. En hij gebruikte zijn snelheid en ook nog zijn fysieke kracht om zijn directe tegenstander voor te blijven en gaf hem eigenlijk heel goed breed op Osimhen. Die met eigenlijk echt prachtig binnenschoot trouwens. Die gaat het door met waar die gebleven was.
Ja.
Terwijl bij Napoli eigenlijk weinig veranderd is. Hij speelt eigenlijk nog steeds in de 4-3-3 formatie. Met nog steeds Lobotka. Daar nog steeds. Osimhen in de spits. Nou, nog geen Kvaratskhelia, want die was geblesseerd.
Ja.
Natuurlijk wel een aantal namen die veranderd zijn. Want Kajuste stond in de basis. En Kimmeje is vertrokken. Maar je ziet wel dat Di Lorenzo blijft Di Lorenzo. En Di Lorenzo blijft eigenlijk nog steeds hetzelfde spelen. Want ik heb beelden lopen bekijken. En het was eigenlijk nog steeds dezelfde Di Lorenzo. Nog steeds hoe hij vorig jaar speelde. En speelt nu nog steeds hetzelfde. Nog steeds iemand die graag aan de binnenkant komt. En ook aan de buitenkant zijn loopacties kan maken. Dus dit is eigenlijk een back. Hè, want we hebben natuurlijk over backs aan de binnenkant gesproken. Hadden we net. Hè. Mm-hmm. Denk jij dat als Erik ten Hag deze beelden zou kijken. Dat hij deze man iets heel graag zou willen hebben in plaats van Wan-Bissaka aan die rechterkant.
Tuurlijk. maar er zijn veel meer clubs. Ik bedoel, Bayern had natuurlijk interesse in Walker, omdat hij zo ontzettend comfortabel aan de bal is. Dat is hij ook. Dus ja.
Walker is vooral heel goed met zijn snelheid. En,
natuurlijk, er zit al wat verschil in.
Het is zo dat Di Lorenzo vind ik veel comfortabeler in balbezit. En ik vind dat Di Lorenzo is natuurlijk nu aanvoerder van Napoli. Was het vorig jaar eigenlijk ook niet?
Ja.
Hij was vorig jaar ook al aanvoerder. Hij was vorig jaar ook al aanvoerder. Maar je ziet aan alles dat hij gewoon heel comfortabel is. Ook op middenveld de bal te krijgen. Ja, je hebt gezien bij die steekpas op Osimhen. Fantastische steekpas. Ook gewoon heel snel handelen. Die bal krijgen, gelijk steekbal geven. Hij is gewoon heel comfortabel in balbezit. En dat maakt hem dat ik denk dat Erik ten Hag deze man heel graag zou willen hebben. Op de plek van Wan-Bissaka. Ik heb hier was zaterdag zat ik hier al over na te denken van Di Lorenzo. Ja, hij kan op het middenveld spelen. Ja, hij is comfortabel. Kan aanvallende runs maken. Nou, je hebt gezien bij die assist dat hij ook inderdaad ook aan de buitenkant doorheen kan komen. Dus hij is heel erg multifunctioneel in manier van spelen.
Ja.
Welke club zou hier geïnteresseerd in kunnen zijn? Eerst wat ik dacht was Manchester United. Omdat zij inderdaad zoeken naar zo'n type back. Hè? Want ja, met alle respect, ik vind Wan-Bissaka echt gegroeid. Hè? Ik vind Wan-Bissaka echt gegroeid, want ook in aanvallend opzicht vind ik hem veel beter worden. Ook met aanvallende runs en ook zijn voorzetten zijn echt beter geworden. Maar het komt niet in de buurt van Di Lorenzo. En
nee.
Alleen ja, moet je weer flink wat geld gaan neerleggen. Ze hebben natuurlijk net al best wel veel geld betaald voor Højlund, voor Mount. Dus het is wat om Di Lorenzo, want je gaat weer bedrag richting 70 miljoen minimaal.
Minimaal, ja.
Voor zo'n speler. Want het is ook weer zo'n speler die gewoon past bij de top met zijn kwaliteit. Dus vandaar dat ik Di Lorenzo gekozen heb, omdat hij eigenlijk gewoon heel goed was weer. En net als Davies had hij 2 assists.
Ja, nee, absoluut. En wat ik zeg, vooral die 2e assist, dat was echt...
Die steekpas op Osimhen.
Ja, dat was... Ja. Ja. Even kijken, dan gaan we naar het middenveld.
Hij keerde trouwens meer kansen, want had op een gegeven moment ook nog een andere steekpas op iemand, ik weet niet meer wie, die had tegen zijn keeper schoot. Dus had er zelf in deze wedstrijd 3 assists kunnen hebben. Maar gewoon, het is gewoon heel fijn om een speler te hebben die en het spel breed kan houden en aan de binnenkant kan spelen. Dat is gewoon voor de multifunctioneelheid is dat gewoon heel fijn om te hebben.
Absoluut. Ja.
Voor zijn veelzijdigheid. Dat is eigenlijk het woord dat ik de hele tijd aan het zoeken was. Dus trouwens, heb jij trouwens ook zo warm?
Dat valt mee.
Ik heb hier, mensen weten het niet, we kunnen het ook niet zien, maar ik heb hier een ventilator naast me.
Ja.
Die heb ik eigenlijk gewoon aan, want het is gewoon bloedheet. Ik ben ook iemand die het heel snel vrij warm kan krijgen.
Ja.
Maar ik heb hem natuurlijk uitgezet nu, maar dat kan niet.
Nee.
Ik kan niet opnemen met een ventilator naast me aan, want dat gaan mensen horen.
Ja.
Dus ik zit nu eigenlijk soort van in een sauna.
Je bent we zijn aan nog het niet lijden. Aan het lijden ben je voor het product.
Zeker. We gaan er wat sneller doorheen, want ik ben aan het lijden. En we zijn nog niet op de helft.
Dan gaan we door. En voor mij hebben we nu alle verdedigers gehad, als ik het allemaal goed opgeschreven heb.
Dat denk ik wel.
En dan gaan we naar het middenveld. En dan beginnen we bij Tottenham Hotspur. Want die wonnen met 2-0 van Manchester United, waar we het natuurlijk net al even over hadden.
Ja.
En de uitblinker daar, althans de man die hier in het elftal terechtgekomen is, dat is Yves Bissouma.
Mag jij zeggen, beginnen wij met Yves Bissouma of beginnen we met het probleem Manchester United?
Het is, ik zou zeggen Bissouma, omdat hij zelf ook wel een aardige...
Ja, nou, het is eigenlijk een beetje parallel aan elkaar, maar Yves Bissouma die kennen we natuurlijk allemaal bij Brighton. Wat fantastische voetbal dat was. En die maakte eigenlijk de overstap naar Tottenham. En die hebben we eigenlijk vorig jaar niet echt gezien. Hè?
Nee.
Op een gegeven moment raakte... het was natuurlijk het koppertje Højbjerg en Bentancur.
Ja.
En toen Bentancur geblesseerd was geraakt, volgens mij speelde Skip toen heel veel. En einde van het seizoen werd Bissouma opgesteld. En toen zag je alweer glimpen van, Bissouma is eigenlijk gewoon een hele goede voetballer. Hoe kan het eigenlijk zo zijn dat hij zo weinig gespeeld heeft? En dan kom je nu met een trainer, hè, Ange Postecoglou.
Ja.
Die vanaf het begin heeft gezegd, maakt niet uit wat mijn elftal is.
Bissouma niet speelt.
Ik kijk niet naar de namen. ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. Dus ja, ik speel met backs aan de binnenkant. Proberen een overload te creëren op het middenveld. En zo proberen om in aanvallende opties heel veel paasopties te hebben.
Ja.
Dus dat als een speler de bal heeft, dat hij naar 5-6 verschillende spelers kan spelen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk heel fijn voor Yves Bissouma om dat te hebben. En dan zie je dat iemand als Yves Bissouma, het eerste wat bij hem opvalt is technisch vermogen. Hij is zo lichtvoetig. Technisch heel vaardig. Als hij onder druk komt te staan, hij is heel moeilijk. Hij is gewoon niet onder druk te krijgen, omdat hij zichzelf onderuit speelt. En daardoor zich voor zichzelf extra ruimtes creëert. En ook nog in balbezit heel rustig en kalm is. En op zoek kan gaan naar spelers die bepalend kunnen zijn. Zoals een Madison. Zoals een Son. Zoals wat dan ook. Dus en technisch vaardig en in de kleine ruimtes niet onder druk te krijgen. En ook nog aan de bal heel kalm en heel rustig op zoek naar medespelers. En dan ook nog zonder bal heel, heel goed. Hè. Dus je ziet ook het moment dat... ik heb je die clip gestuurd. Ik weet niet of je die clip gezien hebt.
Ja.
Het moment dat Anthony krijgt de bal. Anthony. En die denkt dat hij alle tijd van de wereld heeft. Terwijl hij kijkt heel even achter hem 2 seconden later. En hij ziet een of andere Yves Bissouma achter hem aan rennen. En die verovert hem de bal. En die zit echt te kijken van heel geheel. En als je ziet ook met Bruno Fernandes volgen. Bruno Fernandes liep eigenlijk de hele wedstrijd achter Yves Bissouma aan. Die echt de showrun op het middenveld voor Brighton. En echt de dominante man was op het middenveld. En hij domineerde totaal het middenveld van Manchester United. Heeft totaal het middenveld van Manchester United lam gelegd. Ook Casemiro. Die door zijn actie, door zijn lichamelijkheid en zijn technisch vermogen, werd hij eigenlijk gewoon een paar keer gewoon uitgespeeld. En ik weet niet wat het is met Casemiro, maar die heeft ook niet aan het begin. En kom ik met het feit bij Manchester United. Manchester United heeft een probleem. Casemiro is niet in vorm.
Nee.
Hij is of niet fit, of hij is in ieder geval, het ziet er echt uit alsof hij... Ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft deze vakantie, maar hij ziet gewoon totaal niet fit uit en hij wordt totaal elke keer overlopen. En dan heb je Bruno Fernandes op het middenveld.
Mm-hmm.
En dan heb je Mason Mount.
Ja.
Maar Mason Mount is niet een 8. Is niet iemand die of een spelbepaler is. Of iemand die in verdedigend opzicht heel veel... Dus je komt met Casemiro kom je als enige nummer 6 toch wel in de problemen. En dit United middenveld met Casemiro, Mount, Fernandes kan niet een elftal domineren. Nee. En we hebben gezien tegen Wolves. Als je de wedstrijd tegen Wolves gezien hebt, dat het middenveld van Wolves, en die hebben afgelopen weekend 4-0 verloren. Die zijn afgelopen weekend met 4-0 van op hun bek gegaan.
Ja.
Maar die waren gewoon beter dan United. En die domineerden het middenveld voor United compleet. En dat gebeurde nu ook weer. Het middenveld voor United werd opnieuw gedomineerd. Alleen het grote verschil was, Tottenham maakte kans wel af.
Ja.
En Wolves deed het niet. Want Wolves had zomaar eigenlijk deze wedstrijd moeten winnen. Wolves had 9 van de 10 keer die wedstrijd moeten winnen. Want de kans die zij hebben gecreëerd was ongelooflijk. En dan had United hier nu met 0 punten uit 6 wedstrijden gestaan.
Ja.
Dat was niet gek geweest. En dat hadden we eigenlijk in dezelfde situatie gezeten als vorig jaar. Hè? Toen United ook zo begon met 0 uit 2. En nu hebben ze eigenlijk het geluk gehad dat en Wolves die kansen niet heeft afgemaakt. En ik weet niet of je vorige week dat penalty moment hebt gezien met Onana.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk gewoon een penalty.
Natuurlijk.
En die scheidsrechter is en die VAR zijn allebei geschorst geweest voor dit weekend. Voorkomen terecht, want het is gewoon een penalty.
Ja.
Alleen, ik maak me wel zorgen. En ik denk dat Ten Hag zich ook zorgen maakt. Nou ja, hij was gematigd positief in interviews. Want
moet, hè?
Spelen, ja, het moet. En ik speelde de eerste helft nog niet eens onaardig. Ik kreeg in de eerste helft best wel goede kansen. Maar naarmate dat Tottenham erin begon te groeien. Toen zag je wel weer de problemen die United heeft. En in de opbouw. Want Mount is niet iemand die in de opbouw komt. Die meehelpt in de opbouw. Dan kom je in de opbouw in de problemen. Zeker ook als Tottenham druk zet kom je in de problemen. Maar ook het middenveld is niet in balans. Is middenveld waar je niet mee kan domineren. Dan kom je in United gaat dit weekend gewoon weer in de problemen komen als ze met dit middenveld spelen.
Mm-hmm.
Want
ja.
Als een ploeg als Wolves je al domineert. En je middenveld compleet domineert. En er stond bij United op een gegeven moment gewoon geen eens een middenveld meer. Ook niet tegen Wolves. Had United helemaal geen middenveld. En ook in deze wedstrijd. Als je ziet de structuur bij Tottenham. Met Yves Bissouma natuurlijk als nummer 6. Dan heb je Pape Sarr. Die ook alleen maar meters maakt. Afvallende meters, verdedigende meters, afvallende meters, verdedigende meters. Met Madison die overal aanspeelbaar is. Zich overal beweegt, overal aanspeelbaar is. Dat staat een elftal. Met een duidelijke structuur, met een duidelijk idee, met een duidelijke manier van spelen. En bij United is dat gewoon een probleem nog. En ik vraag me af, Mason Mount, als je op een bepaalde manier gebruikt, is het een nuttige voetballer. Alleen, ik vraag me af of één United hem nodig heeft. En twee, of je niet een andere type middenvelder had moeten halen. Zeker voor dat bedrag.
Absoluut.
En het gaat eigenlijk over Yves Bissouma, maar het gaat blijkbaar nu ook over Manchester United. Ja. Maar nee, Yves Bissouma. Die vulde de eerste wedstrijd al op. Want de manier hoe hij voetbalt zo makkelijk. En ook die paas achter de stambeen, die heb je waarschijnlijk ook gezien. Dat is krankzinnig. En ook de manier van ook even uitstellen. En dan op als men dat Son goed staat. Dan die paas achter de stambeen geven.
Ja.
Hij was gewoon de hele wedstrijd totaal dominant aan de bal. En zonder bal was hij totale dominantie. En ik denk dat het middenveld voor United nog een nacht hebben wakker gelegen van Yves Bissouma en van Pape Sarr.
En die was ook heel goed, inderdaad.
Zeker.
Maar hij leeft op, Bissouma.
Maar het is toch wel interessant. Als een trainer een duidelijk idee heeft, een duidelijk idee van spelen heeft, dan komen spelers er opeens weer onderuit. Want
tuurlijk.
Hij was natuurlijk bij Brighton, hè, onder Potter. Ja, je hebt nu de Serbië die eigenlijk Potter de naam Potter heeft doen vergeten. Maar eigenlijk een beetje dat Potter bij Brighton al geweldig werk heeft geleverd. Maar hij was onder Potter ook met een duidelijk idee, duidelijk speelplan, was hij ook geweldig. En,
absoluut.
Ja, dan kom je vorig jaar onder Conte, was niet geschikt. En onder Mason, het was het allemaal niet. Maar nu weer met een duidelijke trainer, met een duidelijk plan, met een duidelijk idee van spelen. En hij gezegd, Bissouma, jij wordt mijn man op deze plek. En jij gaat het gewoon doen. Vertrouwen geven en je ziet dat hoe die terugbetaalt. En Yves Bissouma is eigenlijk misschien wel de beste middenvelder van de Premier League de afgelopen twee speelrondes. En als je ziet hoe hij het middenveld domineert en hoe goed hij is aan de bal en zonder bal, gaat hij een hele belangrijke rol spelen voor Tottenham dit seizoen.
En absoluut.
Is die niet meer uitgaat. Er is geen enkele mogelijkheid dat Yves Bissouma nog uit het elftal gaat, want hij is echt verschrikkelijk goed.
Absoluut, dat is die zeker.
En Tottenham is ook echt een ploeg om in de gaten te houden. Want ze hebben nu echt een duidelijk idee, een duidelijke structuur, een duidelijk idee van spelen. Met heel veel spelers die aanspeelbaar zijn. Met inderdaad de backs die aan de binnenkant komen spelen. Dus heb je veel meer paasmogelijkheden, veel meer opties. Je ziet dat bij Tottenham met een duidelijk idee, met een duidelijke structuur. Met een trainer met een duidelijk idee, duidelijke structuur. Ook spelers gewoon beter maakt. En spelers beter hun kracht laten spelen. En dat vind ik goed om te zien met deze Anker Postecoglou. Waar ik echt hoge verwachtingen van had. Want de manier hoe die binnenkwam. En manier hoe die sprak, en manier van zei van wij gaan aanvallend voetbal spelen en we doen het op deze manier. Het maakt niet uit welke spelers we hebben. Nou, je zag begin dat ze dat deden met Tanganga. Ja, dat ging fout. Ja. Dus er zijn ook spelers die niet passen bij dit structuur. Nou, vandaar dat ze inderdaad Mickey van de Ven hebben gehaald. Achterin. Dus ze zijn inderdaad bezig gaan om het elftal te versterken. En hij is natuurlijk meer naar zijn hand aan het zetten. En als je ziet dat ze United zo helemaal. Eigenlijk gewoon wegspelen de tweede helft. Is vrij knap. En ik heb echt genoten van Tottenham en hun spel tegen United. Totale dominantie.
En misschien ook wel een beetje verlost hè, van Harry Kane. Die natuurlijk ook heel veel aandacht vereist. Hè,
het is gewoon de manier. Een duidelijke structuur zit erin in het elftal. Een duidelijk idee. En dat is gewoon een trainer die met een idee binnenkomt. Spelers vertrouwen geeft. En met een duidelijke structuur komt. Want wij gaan het zo doen. En de hele voorbereiding op die manier. Ook als de spelers misschien niet helemaal passen in zijn structuur, maar we gaan het wel op deze manier doen. En we gaan het blijven trainen, we gaan het blijven doen. En op een gegeven moment komt het er ook uit.
Ja, absoluut. Dan gaan we naar de volgende middenvelder. En dan blijven we in Engeland daarvoor. Komen we in Liverpool. Met Dominic Szoboszlai.
Oh ja. Ik heb hem eigenlijk genoemd de nieuwe dynamische nummer 8 van Liverpool. Mm-hmm. De speler die ze gewoon afgelopen jaren gemist hebben.
Absoluut.
Zeker vorig jaar hebben ze hem ontzettend gemist. En want ze speelt natuurlijk met Fabinho, met Henderson, met Milner op in het middenveld. Ja, die kunnen dat niet meer belopen. En je hebt nu een middenvelder die technisch is. Goed is aan de bal. Slim, intelligent is. Maar ook de longinhoud heeft. En ik heb het ook beelden laten zien. Hoe die eigenlijk de hele wedstrijd alleen maar heen en weer loopt. aanvallend, verdedigend, aanvallend, verdedigend, 90 minuten lang. Eigenlijk gewoon tot de laatste fluitsignaal zag ik hem op het einde nog gewoon een aanvallende sprinttrek. Dat ik echt dacht, jongen, dat jij niet alle pees in je lichaam hebt gescheurd. En twee, waar haal je deze energie vandaan? En dat is de reden, denk ik ook, dat Klopp dacht, 60 miljoen. Ja, Szoboszlai is mijn man. Want je hebt natuurlijk technisch vaardige middenvelders die goed zijn aan de bal, met een goede trap, scorevermogen, die iemand kan bedienen. Het verwacht niet van dat zij dat soort verdedigende arbeid leveren. En dat doet deze man wel. En we hebben ook gezien dat hij Trent, we hebben vorig jaar Trent, kwam echt in de problemen vorig jaar, hè? Als rechtsback. En nu in deze rol, nou ja, ik heb beelden gestuurd dat hij Trent inderdaad in de opbouw als nummer 8. Nou, we hebben gezien dat vorig jaar speelde Liverpool heel slecht, hè? Nou, Liverpool eindigde uiteindelijk vijfde. Uiteindelijk besloot Klopp om Trent het middenveld in te zetten, in de opbouw.
Klopt, ja.
En toen, nou, het spel werd veel beter daardoor. Je ziet ook wel nu dat als Trent het middenveld inkomt, dat Szoboszlai wat terugzakt. Als nummer 8 komt hij als rechtsback te spelen. Dus eigenlijk wisselen ze van positie. En je ziet ook dat als Trent in de problemen komt, dat Szoboszlai hem komt helpen. In verdedigend opzicht.
Ja.
En maar ook als Trent inderdaad middenveld opkomt en hij is aanvallend en hij is er niet meer achterin, dan neemt Szoboszlai zijn positie over. En dat vind ik mooi om te zien. Dat Szoboszlai is nu bezig met het team. En hij is heel erg bewust van zijn hele omgeving. Van oké, Trent staat nu daar. En daar staat nu helemaal niemand. Maar er moet eigenlijk wel iemand staan. Dus ik moet daar nu gaan staan. Want ik moet Trent helpen. Ik moet mijn teamgenoot helpen. En het is een speler uit Hongarije. Die hebben ook een bepaalde mentaliteit. Ik bedoel, Kerkes. Ook zo'n speler. Die felheid heeft. En die dat heeft voor het team willen gaan. En dat heeft deze man ook. En dat is daarom ook waarom ik denk. Hij heeft natuurlijk kwaliteiten ook aan de bal. Heeft kwaliteiten ook qua technisch vermogen. Maar vooral ook dat spel zonder bal. Dat past perfect bij het spel van Liverpool. En die dynamischheid wat hij heeft. Die loopvermogen wat hij heeft. De energie die erin steekt. Past perfect bij Klopp. En je ziet ook heel erg dat hij in de combinatie ook heel erg goed is. Hè, met Trent en Salah. Voor zo'n eerste thuiswedstrijd liep dat eigenlijk wel soepel. Dat als Salah in de bal kwam. In de bal kwam. Dat iemand met zich mee bond. Dat Szoboszlai zich naast hem aanbood. En dat Trent dan die aanvallende loopacties vooruit maakte. En dat je zo'n hele fijne combinatie. Dat Trent die ruimtes indook. Salah hem teruglegde op Szoboszlai. En die over de bal. Die bal over de laatste linie gaf. Waar Trent die ruimtes indook. Dus die combinatie ging best wel soepel. Ook met elkaar combinerend. En je ziet dat Szoboszlai eigenlijk een speler is die. Ik ga hier staan. Want als ik hier sta, dan staat Trent zo meteen hier en Salah daar. Dan kan ik op dat moment kan ik dan die aanspelen. En dan kan die weer die aanspelen. En dan kan ik ervoor zorgen dat ik en ruimtes heb getrokken voor mijn medespelers. En ik kan ervoor zorgen dat mijn medespelers in betere posities komen om gevaarlijk te worden. Dus vandaar dat ik nu eventjes wat naar achteren moet lopen. Want daar ontstaan er weer ruimtes. En dan kan zo meteen Trent die ruimtes weer induiken. En dan kan Trent dan weer voor zorgen dat hij Salah kan aanspelen aan die kant. Dus hij is heel erg bezig ook met waar moet ik gaan staan, waar moet ik gaan lopen, waar kan ik ruimtes trekken. Als ik die loopactie nu maak, kan ik daar weer ruimtes trekken. Ik kan ruimtes trekken voor Salah door nu even naar binnen toe te gaan en iemand mee te nemen. En dan kan ik ervoor zorgen dat Salah veel meer ruimte krijgt aan de buitenkant. Dus hij is daar heel erg veel mee bezig. En hij is nog niet de man waarvan ik denk, hij legt even 7-8 paasjes voor mensen neer. En hij creëert even 7-8 kansen. Nee. Maar hij zorgt ervoor, en dat vind ik nog mooier, dat hij als tussenstation werkt.
Ja.
Ik ga nu hier staan. Als ik hier de bal nu krijg, kan ik die weer aanspelen. Dus hij is heel erg bezig met waar moet ik staan, waar moet ik lopen, waar moet ik bewegen. Hij kan ruimtes induiken, hij kan ruimtes creëren. Technisch hartstikke vaardig. Hij is ook heel snel.
Ja.
Dat vond ik nog heel bijzonder. Als hij eenmaal een versnelling inzet, is hij niet bij te houden. Wat ik ook nog bijzonder vind, ik vind hem fysiek ook sterk. Hij is heel moeilijk van de bal te krijgen en hij is fysiek, kan ook mensen van de bal zetten. En als hij zijn snelheid gebruikt in combinatie met zijn kracht, is hij eigenlijk niet van de bal te zetten. En ook hoe hij in de kleine ruimtes gewoon ruimte voor zichzelf creëert door 3-4 man uit te spelen. Zie je gewoon dat hij in dit elftal van Liverpool en ook in de manier van druk zetten en de energie die erin steekt, is hij eigenlijk gewoon de dynamische nummer 8 die Liverpool nodig had. Want hij is gewoon een ontzettend belangrijk schaakstuk in dit elftal. En hij, als je ziet wat hij, de meters die hij aflegt, en ook dat hij het kan belopen. Dat is nog het allerbelangrijkste. Hij kan het belopen. En hij kan het voor 90 minuten lang belopen. En hij heeft de afloop ook gezegd, ja, ik kan eigenlijk voor de goal nog beter worden. Nog meer schieten. Nog gevaarlijker worden voor de goal. En aanvallend op zich nog beter worden. Alleen, hij denkt in belang van een team. En dat is, vind ik, dat vind ik de beste spelers. Ja, maar dat vind ik de beste spelers. Ik vind het veel mooier om te zien als een speler in belang van het team bepaalde werk verricht. Of bepaalde ruimtes creëert voor andere mensen die bepalend kunnen worden. Want ja, als ik nu die ruimtes creëer, dan kan Trent daarin lopen. En als Trent daarin loopt en Salah, dan wordt het ontzettend gevaarlijk als Trent en Salah elkaar in die ruimtes kunnen vinden. Want ja, en dat doet hij ook. Van ja, weet je, ik ga nu even die man meetrekken. En ook vooral, wat ik ook heel goed vind, is het uitstellen van een paas. Dat hij de bal heel even bij zich houdt. Van oké, Trent gaat nu die ruimte inlopen. Maar nu kan ik hem nog niet geven. En op het moment dat Trent gaat lopen en die ruimte in, dan geeft hij hem. En dan gaat het opeens snel. En je ziet dat hij gewoon heel goed is. En het is niet alleen zijn technische vaardigheden of zijn intelligentie. Maar ook gewoon, wat ik al zei, zijn werk zonder bal. En dat is ook de reden dat hij perfect past in dit Liverpool. En dat hij een belangrijke schakelstuk is geworden in dit elftal.
Absoluut, en hij gaat bevrijdend werken voor Alexander Arnold. Die,
voor iedereen. Hij is gewoon een speler die iedereen om zich heen beter laat spelen.
Absoluut.
Hij is een speler die Salah beter laat spelen, Trent beter laat spelen. Iedereen beter laat spelen om zich heen. McAllister laat hij beter spelen. Hij laat iedereen beter spelen. En dat is zo'n speler, dat heeft Liverpool echt nodig.
Absoluut. En nu is het een beetje de vraag wat er verder nog gaat komen daar, want het is natuurlijk nog niet helemaal af dat middenveld.
Nou, ze hebben natuurlijk Endo gehaald, hè? En Endo is een speler waarvan mensen denken, ja, Endo, wie moet dat zijn? Maar ik heb Endo heel vaak zien spelen vorig seizoen en dat vind ik echt een hele, hele goede voetballer. Hij is
absoluut
tactisch heel slim, hij is tactisch heel sterk, hij is intelligent. Nou ja, hij kijkt heel veel Bundesliga, dus jij zal hem ook wel kennen.
Mm-hmm. Absoluut.
Maar hij is verdedigend heel sterk, hij is heel, heel slim ook van. Hij kan heel goed het spel lezen, heel goed. Maar hij is ook in balbezit heel erg goed. Maar dat is wel een speler die er ook nog voor zorgt dat en Szoboszlai en McAllister beter zullen worden. Ook.
Ja.
Maar die zullen ook meer worden verlost. Als je een nummer 6 nodig hebt. Ja. Want dat is wel echt de nummer 6 die Liverpool nodig had. Liverpool had echt een nummer 6 nodig. En het zou zomaar eens kunnen dat Endo gewoon de steal wordt van deze zomer. Dat mensen denken, deze Endo voor zoveel geld. Misschien toch wel beter geweest als ze niet zoveel geld hebben betaald voor McAllister. Maar dat ze deze Endo weer binnengehaald. Ja, maar ja, hij komt weer van Stuttgart en hij is niet sexy genoeg, weet je.
Inderdaad.
Hij komt uit de Bundesliga, hij komt van Stuttgart.
Degradatiekandidaat in de Bundesliga, wat kan hij er nou eigenlijk van?
Hij is niet sexy genoeg, weet je wel. En dat soort dingen ga je krijgen.
Natuurlijk, dat is... weet je, wie weet komt nu voorbij in het elftal. Dat hij ook een hele goede wedstrijd gespeeld heeft, wie weet. Dat is
mensen waren enthousiast om die paar minuten dat hij kreeg.
Absoluut, een kwartiertje.
Ik ben heel benieuwd, maar dit is wel een speler die basis gaat staan. Want dit is wel een speler die ze nodig hebben op nummer 6.
Absoluut. Dan is het tijd om naar de volgende middenvelder te gaan. En dat is Jude Bellingham bij Real Madrid. Ja, wij weten natuurlijk allemaal wat hij kan. Maar hij gaat er gewoon vrolijk mee verder.
20 jaar.
Ja.
En... als ik tegen jou zeg, je bent 20 jaar en je maakt bij Real Madrid op de teampositie, wat natuurlijk een vrij belangrijke positie is bij Real Madrid, maak je je eerste 2 wedstrijden 3 goals.
Ja.
Wat zou je dan hebben gezegd?
Nou, te tekenen, gelijk, waar.
Ja, het is een interessante voetballer. En ook als je interviews met hem leest, maar ook interviews met zijn oude trainers, die hebben ik heb laatst een interview gelezen, want ik heb natuurlijk een seizoensgids gemaakt, hè?
Mm-hmm, ja.
En dat heb ik met ons te watchen bij Real Madrid, was Jude Bellingham. Dus ik heb een beetje onderzoek gedaan van, Jude Bellingham, wat is er nou voor type jongen? Ik heb een interview gelezen met een jeugdcoach bij Birmingham City, waar hij begon. Ja. En die hebben eigenlijk gezegd, hij wilde eigenlijk... Hij kwam de training en hij zei, ik wil eigenlijk een keer met mijn verkeerde been wil ik gaan spelen. Gewoon vind ik leuk, weet je. Ik wil mijn andere been sterker maken. zei van ja, oké. Het is niet iets wat ik tegen hem gezegd heb. Hij kwam er gewoon zelf mee. Hij wilde gewoon zelf, wilde hij dat doen. En hij ging gewoon met zijn verkeerde been spelen. Want ja, dat wilde hij. En hij is eigenlijk altijd bezig met uitdagingen. Geen uitdaging is voor hem genoeg. Hij wil eigenlijk alle uitdagingen. Want hij heeft zelf een keer gezegd, zet mij centraal achterin hier, coach. Ja, ik wil gewoon een keer centraal achterin spelen. Kijken hoe dat is. Of ik dat ook kan. Dus hij is heel erg bezig met uitdagingen. Met zichzelf beter maken. Hij is hartstikke intelligent. Hij is tactisch heel slim. Als je gaat lezen dat trainers geven hem geen eens meer tactische les meer. Of die gaan, want ze zeggen tegen hem, ja, hij weet het toch al. Dus we hoeven hem helemaal tactisch niks te leren. Dus dan gaat hij weer aan de slag met andere spelers die dat meer nodig hebben. Maar Jude Bellingham heeft dat niet meer nodig. Want die weet het al. Zo op die leeftijd, zo intelligent. Als hij op jonge leeftijd dit soort dingen al doet. Hè, voor zichzelf uitdagingen aangaan. Want het gaat te makkelijk. Ik wil moeilijke uitdagingen hebben. En dat zie je ook op het veld. Hij is heel slim in de manier van lopen. Ook de timing om in de 16 te komen. Hij is heel intelligent. En ook in verdedigend opzicht van het spel kunnen lezen. Paas eruit kunnen halen. Paaslijn eruit kunnen halen. Want ja, hij is eigenlijk gewoon een box-to-box middenvelder. Bij Liverpool, bij Dortmund was het nummer 8. Alleen, er is natuurlijk bij Real Madrid wat gaande. Hè? Benzema is vertrokken. Dus je moet nu kijken, hoe lossen we het op? Nou ja, je hebt de enige spits die ze hebben is Joselu.
Ja.
Ja, daar ga je niet het seizoen mee in. Ik bedoel, ik vind het, Joselu vond ik een geweldige spits voor de degradatiekandidaten. Ja. Maar geen spits waar Real Madrid het seizoen mee in kan gaan. En dan ga je ook kijken, ja, als linker centrale middenvelder, ja, hebben we Kroos. Hebben we Kamavinga. Aan de rechterkant hebben we Modric. Hebben we Valverde.
Ja.
Nou ja, als nummer 6. Hij is geen nummer 6. Dus daar hebben we Tchouaméni. Dus moet je kijken, ja, dan de nummer 10 positie. En dan hoe makkelijk hij op die plek al zichzelf aanpast aan die positie. Dat vind ik knap. En dat zie je ook weer zijn tactische intelligentie. En zijn intelligentie wat hij heeft. Hij is altijd, denkt altijd een paar stappen. Hij is altijd een paar stappen vooruit. Hij leert zo snel. Waar mensen misschien 3 maanden voor nodig hebben, heeft hij 1 dag voor nodig. En dat is wel zijn grote kwaliteit. Ja, zijn kwaliteit is natuurlijk ook vooral zijn loopvermogen. Maar hele fijne dribbelvaardigheid heeft hij. Hij is een hele goede balcarrière. Meets maken met de bal aan zijn voeten. Maar hij is ook heel goed met iets terugzakken. Iets wat meer terugzakken. En dan op het juiste moment in de 16 komen en een doelpunt maken. Nou ja, hij heeft 2 keer gescoord de afgelopen weekend. En ook weer positie kiezen in de 16. En uiteindelijk een doelpunt maken. Een speler die tussen de linies speelt. En als hij een bal ontvangt, heeft hij wel overzicht. En in zich kan hij wel een vrijstaande medespeler vinden. Hij kan iemand de diepte insturen. Maar hij kan ook Vinicius bereiken. En als je Vinicius helemaal vrij aanspeelt, dan gebeurt er wat. Dus hij voedt wel spelers als Vinicius, als Rodrigo. En nou, je zag het ook bij zijn assist. Hoe hij heel knap in 1 keer Vinicius vindt. Met een one touch. En die scoort dan een doelpunt. Hij is gewoon heel erg goed. En heel erg intelligent. En dat maakt hem dat hij veel beter is dan andere middenvelders. Ja, dat is wel indrukwekkend wat hij heeft. Ook met die lichaam. Met die lengte wat hij heeft. Maar ook gewoon de technische vermogen wat hij heeft. Zijn dribbelvaardigheden wat hij heeft. En ja, dat is heel, heel, heel mooi om te zien natuurlijk. En ook inderdaad het loopvermogen. En ook het werk wat hij aanvallend doet in de 16 komen. Maar ook gewoon verdedigend werk wat hij doet. Het is gewoon een ontzettend goede, fantastische middenvelder.
Absoluut. Ja, nou ja, in de gaten houden hoef je niet te zeggen, maar toch.
Nee.
Dan gaan we naar de vierde en laatste middenvelder. En dat is er eentje die uit de scoutingmachine die Brighton heet komt. Dat is Julio Enciso. 19 jaartjes pas en basisspeler. En ook goed ook.
Ja, 11,6 miljoen is ervoor betaald. En hij stond voor jaar eigenlijk vooral bekend om ook, althans waar hij bij het grote publiek natuurlijk ook bekend stond, is om zijn geweldige trap. Hij schoot een aantal echt geweldige ballen erin, hè, tegen Manchester City, onder andere tegen Chelsea. En dit weekend 2 assists uit bij Wolves. Ja, het viel me vooral op dat hij is heel erg lichtvoetig. Hij is heel erg bewegelijk. Hele fijne lichaamsbeweging. Hij is technisch vaardig. En dat is natuurlijk ook fijn als je dan, als hij dan inzakt, dat hij dan een man mee kan nemen, een man kan binden. En dat hij dan op het juiste moment kan wegdraaien. En dan ja, eigenlijk gewoon ruimte voor zichzelf creëert. En gewoon een verdediger weg is.
Ja.
Dat is wat natuurlijk heel erg, wat hij heeft, ook een van zijn grote kwaliteiten wat hij heeft. Is dat hij inderdaad heel vaak een speler kan binden. En voor ruimtes kan zorgen. Omdat hij inderdaad heel vaak in de bal komt. En je kan hem niet ruimtes geven. Want als je hem ruimtes gaat geven, wordt het heel gevaarlijk. Dus hij zal altijd iemand binden. Iemand die hem zal volgen. En wat hij dan ook fijn is, dat als hij inderdaad wordt aangespeeld en hij heeft een man in zijn rug, dat hij wel met één keer aanraken een diepgaande medespeler kan bereiken. Nou, dat gebeurde ook in deze wedstrijd, hè, dat hij kwam in de bal. De bal werd aangespeeld. Op dat moment maakte Estupiñán aan de binnenkant een aanvallende run. En hij werd in één keer bereikt, in één keer raken. En daarmee was er een verdediger weg en lag een zeeën van ruimte om gevaarlijk te kunnen worden. En dat vind ik wel ook een van zijn grote kwaliteiten inderdaad. Dat hij zo goed is dat hij iemand nodig heeft die hem volgt. En iemand die eigenlijk elke keer uit positie wordt getrokken. En hij is ook wel iemand die dan die spelers ook wel kan bereiken. Ook het moment dat hij weer in de bal kwam wegdraaien en Mitoma eigenlijk in de 1-1 zette. Omdat hij inderdaad weer een speler bond. Wegdraaide bij hem. Paas gaf van Mitoma. En die stond 1-1. Als je Mitoma in de 1-1 zet, ja, dan kom je als elftal in de problemen. Ook aan de bal spel kunnen openen naar de andere kant. Ja, het is gewoon vooral zijn techniek, zijn kwaliteit om mensen uit te spelen. Ruimtes creëren ook voor andere mensen. Maar ook aan de zijkant te kunnen uitkomen. Want hij speelt natuurlijk nu als nummer 10. Maar hij kan aan de linkerkant uitkomen en aan de rechterkant uitkomen. Nou ja, bij de assist, prachtige assist. Bij de eerste absoluut. Natuurlijk met een buitenkantje. Als je ziet hoe hij hem met een buitenkantje voorgaf. Perfect op maat voor Solly March. Die scoorde. Mm-hmm. En de tweede was ja, echt gewoon een perfecte paas. Tussen de keeper en March in. Je hoeft alleen maar tegenaan te lopen. En hij scoorde. Dus ja, zijn vermogen om en in de as en aan de zijkant uit te komen. Dat hij dan inderdaad zelf ook. En wat heel fijn is dat je met hem. Je kan hem de diepte insturen. Wat in deze wedstrijd ook gebeurde. Als hij ruimtes heeft, dan is hij levensgevaarlijk. En hij heeft dus inderdaad ook het overzicht, kan hij bewaren, om inderdaad een teamgenoot te vinden. Al vind ik wel bij een moment dat hij inderdaad, op het moment dat hij in de bal kwam en in één keer raken, vond hij Estupiñán. Nou, hij liep door, had een dribbel, kwam er heel mooi uit. Ongeveer randje 16. En Solly March stond helemaal vrij rond de 16 in de as. Had hem eigenlijk moeten voor breed leggen, schoot hij zelf. Ja, dat is wel een moment dat ik dacht, dat is een momentopname, maar het is toch een moment om even te benoemen dat hij wel daar het overzicht had moeten bewaren. In plaats van zelf schieten had hij wel om zich heen moeten kijken. Maar hij is nog 19 en je ziet dat hij echt exceptionele kwaliteiten heeft als technische kwaliteiten, als dribbelvaardigheden, als behendigheid, lichtvoetig. Maar ook gewoon inderdaad het overzicht kan bewaren. Dat hebben we gezien bij die twee assists. En inderdaad ook een goede paas in huis heeft.
Absoluut. En ik gezegd, hij is pas 19. Het kan eigenlijk alleen maar beter. Ja. Vanaf hier.
Ja. Zeker. En de trap is gewoon heel goed. Ja. En, het is gewoon een hele fijne trap. En hij kan ook inderdaad van afstand hele mooie doelpunten maken. Dus absoluut. Een hele gevaarlijke speler die je eigenlijk geen seconde uit het oog moet verliezen. En vandaar dat het ook heel voor spelers om hem heen heel fijn is dat hij altijd iemand bindt. Waardoor elders ruimtes ontstaan op het veld. En spelers als Mitoma en Estupiñán daarvan kunnen profiteren. En dat is ook een van zijn kwaliteiten die hij ook nog toevoegt. Dat je hem eigenlijk gewoon niet met rust kan
absoluut.
Laten.
Absoluut. Ja, je moet altijd moeite hem in de gaten houden. Er is geen moment dat hij eventjes niks doet. Ja, inderdaad. En koploper, Brighton. Ja. Weliswaar maar twee wedstrijden gespeeld, maar toch.
Zeker. Koploper, ja.
Het is knap. Dan gaan we naar de aanval. Hebben we er nog drie over. We beginnen met eentje. Dit was voor mij een grote onbekende. Van Montpellier. Dat is Al-Tamari uit Jordanië.
Ja, voor mij ook. Althans, ja. Vorige week... zag ik hem wel spelen, althans. Ik zag de opstelling en ik zag hem wel voorbij komen. Mm. Alleen ja, hij begon aan de linkerkant. Vond ik opmerkelijk, want hij speelde eigenlijk in België altijd aan de rechterkant. En ook, althans hij vaak aan de rechterkant. En ook vorige week bij Montpellier aan de rechterkant. En nu begon hij aan de linkerkant. En ik vond wel dat hij aan de linkerkant wat moeite had om voorbij zijn man te kunnen komen. Om een man te kunnen uitspelen. En dat vond ik wel, dat hij dacht, oké, aan de linkerkant. Maar ik vond wel dat hij ook vanaf het begin gelijk verdedigend werk heel goed deed. En zijn man goed volgde. En dat hij het nieuwsgierde om verdedigende medes te maken. En dat vond ik wel heel goed, dat hij dat ook deed. Maar toen hij aan de rechterkant kwam te spelen, toen begon hij ook mensen te passeren. Toen moesten ook handen en voeten gebruikt worden om hem van de bal te zetten. Hij kwam, door wat geluk kwam hij aan de bal, kwam hij in de 1-tegen-1 met ontzettend veel ruimtes. Want Talita Char, hij stond tegenover Talita Char, en die ook nog vrij hoog op het veld stond. En dat is gevaarlijk. Zeker iemand als Talita Char, die absoluut ook niet de snelheid heeft. En hij werd door de benen gespeeld. Al had ik het gevoel dat hij dat zelf ook wel toeliet, op de manier hoe hij door zijn benen werd gespeeld. Alleen ja, dan heeft Altemari ook gewoon de snelheid om naar de goal toe te lopen en hem heel geduldig af te maken. Nou was eigenlijk gewoon, de hele was het een plaag met de manier hoe die versnelde langs tegenstanders. Want als hij op een versnelling zet, dan is hij niet bij te houden. Maar ook gewoon, hij is heel erg wendbaar. Hij kan heel makkelijk langs spelers draaien. Waardoor hij inderdaad ook ruimtes voor zichzelf kan creëren, voor medespelers. En bij zijn tweede assist was de lange bal van achteruit van de keeper.
Ja, hele goede bal.
En dan zie je ook weer inderdaad dat hij hem in de diepte kan aanspelen. En dat hij inderdaad de snelheid heeft om naar binnen toe te snijden. En ook weer de kant heeft om het af te maken. En dat in combinatie met zijn verdedigende werk, wat hij heel goed deed in deze wedstrijd, maakte die indruk. En is de eerste Jordaniër die scoorde in de Ligue 1. En is wel een hele interessante speler om in de gaten te houden. Want hij heeft techniek. Hij heeft snelheid. En als je hem de ruimtes geeft, als je hem heel veel ruimtes geeft, kom je in een probleem.
Het wordt heel gevaarlijk.
En dat werd Talita Char en de verdedigers van Lyon hebben dat wel opgemerkt.
Absoluut. En Lyon ook trouwens totaal niet goed begonnen aan het seizoen.
Nee, maar goed, Lyon doet het al jaren niet zo goed.
Dat is geen verrassing. Maar goed, ja, inderdaad. Een interessante, voor mij totaal onbekend. Hij was heel gevaarlijk, heel irritant aanwezig voor de verdedigers. En 2 doelpunten. Hadden er 3 kunnen zijn als hij geconcentreerder, iets beter afgerond had. Maar
het was wel weer een actie waar hij begon met wegdraaien bij de tegenstander, combinatie aangaan.
En daarom.
Hij was gewoon echt een plaag voor die defensie. En zeker als hij ruimtes krijgt, dan is hij nog gevaarlijk.
Absoluut. En een hele goede toevoeging voor Montpellier.
Zeker.
Heel bruikbaar. Dan gaan we naar een bekende van het elftal, heeft er al vaker in gestaan. Dat is Nico Williams van Bilbao.
Ja. Ja, als je het hebt over snelle, technische, verfijnde buitenspelers, dan kom je echt bij Nico Williams. Dat is echt, en als je tegen hem komt te staan, heb je echt een probleem. Want hij kan binnendoor, hij kan buitenom. Hij is gewoon zo onvoorspelbaar. Want hij inderdaad hij kan je binnendoor omspelen, hij kan je buitenom omspelen. En hij heeft ook gewoon een hele goede voorzet in huis. En hij gaf een assist op zijn broer, Inaki Williams. Was ook leuk. En bij de tweede actie ging hij eerst binnendoor, toen buitenom. En toen gaf hij hem strak voor en daar werd het 0-2. Ze wonnen deze wedstrijd met 0-2 met 2 assists van Nico Williams. Maar als ik een klein beetje kritisch mag zijn, vond ik wel dat hij zijn verdedigende werk wat niet zit. Dat zijn man toch wel toch dacht, oké, mijn man gaat nu daardoor. Ze lost het wel op, weet je wel.
Ja, kom maar goed.
Doen ze maar. Kom maar goed. En dat was nog wel iets wat ik dacht, oké. Dat moet beter. Maar voor de rest, als je ziet wat hij aan de bal toevoegt, exceptioneel.
Absoluut. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook al bij hem gezien.
Ja.
En hij gaat er vooralsnog er vrolijk mee verder.
Het is gewoon heel moeilijk om tegen hem te spelen, omdat hij gewoon zo lichtvoetig is en zo je overal voorbij kan spelen. Het is gewoon heel moeilijk om hem bij te houden. En ook met zijn snelheid en techniek. En heb je gewoon als back een hele vervelende dag tegenover hem.
Absoluut. Nee, dat is een garantie inderdaad. Behalve dan vorige week tegen Real. Dat was wat minder. Toen werd hij voor mij ook na een helft al gewisseld. Maar goed, weet je, hij is 21. Het mag. Dan gaan we naar de laatste. En ik zei natuurlijk net helemaal aan het begin. Dat we een elftal hadden met heel veel goede voetballers. Eigenlijk alleen maar goede voetballers.
Ja.
Toen hadden we er één. Waar het niet helemaal een goede voetballer. Dat is ook zo. Heel effectief was hij wel. En dat is Kevin Behrens.
Nou, en
van
toch,
Union Berlin.
En toch was ik het meeste onder de indruk van hem. Dit weekend.
Ja.
Omdat je kan met hem. Je kan natuurlijk. Als jij als keeper de lange bal speelt. Ja, dan is het heel fijn om Behrens te hebben. Omdat hij die ballen voor je wint. Die ballen kan doorkoppen. En als je erachter Geraldo Becker hebt. En die loopt die ruimtes in. Ja, dan creëer je ontzettend veel gevaar. Maar ook gewoon fysiek sterk. Je hebt echt handen en benen nodig. Wil je hem afstoppen. En als je dan echt handen en benen nodig hebt. Dan is het 9 van de 10 keer een overtreding. Het is ontzettend moeilijk om deze Behrens af te stoppen. Want hij is gewoon een speler. En het zou me niet verbazen als er een grotere club komt. Die denkt, nou, als we hem nou eens hebben als pinchhitter. Dan hebben we echt een hele gevaarlijke pinchhitter. Omdat hij gewoon heel erg vervelend is om tegen te staan. Echt, ik wens iedere Bundesliga-verdediger heel veel succes tegenover hem. Want hij gaat duels met je aan, luchtduels met je aan. Dat gewoon je echt geconcentreerd moet zijn en echt handen en benen nodig hebt om hem te kunnen afstoppen. En hij scoort dan ook 3 keer met het hoofd. Drie keer goed positie kiezen voor de goal en hij scoort. Ja, succes om met hem af te stoppen. Want het is gewoon heel lastig om hem af te stoppen. En dit is gewoon een speler waarvan ik denk, hij kan niet voetballen. Geef hem een bal aan zijn voeten en hij doet er niet zoveel mee.
Dat moet je niet doen.
Nee. Maar de oorlog die hij maakt in de 16 meter, rond de 16 meter gebied, ja, dat is wel heel fijn, omdat hij inderdaad ook spelers bindt en ook wel ruimtes creëert voor andere mensen om hem heen. En als hij inderdaad die bal doorkomt wat hij doet, waar je de tweede bal mee kan winnen, ja, dan kan je als elftal heel gevaarlijk worden. En daarom is deze man heel moeilijk af te stoppen en is het gewoon een ontzettende wapen voor Union Berlin.
Absoluut, ja. En het is, ja, die eerste twee goals zijn exacte kopietjes van elkaar.
Ja, het zijn exacte kopietjes. En
Hij is de ultieme spits voor een formatie waarmee je met twee spitsen speelt. Want ja, je kan hem de bal laten vasthouden, doorkoppen. En,
ja. Ja, en zodat ik het zou. Ik ben heel benieuwd of hij wordt opgeroepen. Want als je zo'n speler hebt in je elftal, je kan hem inbrengen als je een doelpunt nodig hebt.
Mm-hmm.
Het is wel een hele. Ik ben heel benieuwd hoe. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Hoe ze hem afstoppen. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik ben echt benieuwd. De eerste die hem afstopt staat in mijn helft van de week. Kan ik alvast zeggen.
Yes.
De eerste die hem echt goed weet te neutraliseren staat in mijn helft van de week. Dus het zal wel volgende week zijn. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
Dat zal je dan inderdaad gelijk zien.
Ja, dat zul je gelijk zien. Maar ik ben echt heel benieuwd naar. Want het is gewoon. Je krijgt echt een hele vervelende dag. En als je hem 1 seconde uit het oog verliest, dan heb je al een probleem.
Absoluut. Nee, ja, het is echt. Je moet eigenlijk constant de man, denk ik, moet je hem geven. Elke lange bal moet je er iemand bij zetten die dat fysiek aan kan.
En dan nog. En dan nog is de kans vrij groot dat je hem verliest tegenover hem.
Ja. Ja. Nee, absoluut. En ze hebben het sowieso heel goed voor elkaar hebben, Union. Want het is eigenlijk bizar dat het zo goed gaat. Maar goed.
Ja.
Ja. Een paar jaar geleden werd er nog door fans bloed gegeven. Zodat de club gefinancierd kon worden. Dat er geld binnenkwam.
Ja. En nu
gaan ze de Champions League in.
Ja, dat is bizar. Maar ja, het is ook weer een goed geleide club. Ja. Ook weer een club. Ja. Ook weer met bepaalde structuren in het elftal. Wat gewoon heel goed zit. Weet je zit echt na.
Duidelijk, gewoon duidelijkheid.
Ja, het is gewoon een duidelijke club. Met duidelijke trainen, met duidelijke ideeën. Duidelijke afspraken. Iedereen weet de taken van elkaar. Iedereen kent elkaar. Dan kom je heel ver, want er zitten niet echt namen bij. Ja, Geraldo Becker kwam van ADO Den Haag.
Ja.
En dat is gewoon een van de beste spelers geworden bij Union Berlin. Dat zegt ook wel iets over hoe goed dat structuur van het elftal is.
Je speelt niet tegen individuen, je speelt tegen een elftal. En dat is vaak veel moeilijker dan tegen individuen. Ja.
En dan heb je inderdaad iemand als Becker voor in de counter. Ja, en als je dan ook nog Behrens hebt die ballen kan doorkoppelen richting Becker. Ja, dan succes als elftal om dat te verdedigen. Want dat is echt een probleem. Dat is gewoon echt, dat is, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk dat we daar best wel veel goals uit kunnen verwachten dit seizoen.
Absoluut.
Dat soort momenten. Want je zag me ook weer in deze wedstrijd dat hij ballen doorkopte. Dat daar weer net niet iemand stond of het net niet goed ging. Maar je ziet als hij die ballen doorkopt en er staat... Er zal straks Geraldo Becker lopen. Ja, dan heb je heel veel 1-op-1 momenten straks met Geraldo Becker. Ja.
Ja, nou ja, het is interessant om in de gaten te houden of het zo goed blijft gaan voor hem en voor Union. En daar goed wat van zeggen. Ze hebben het heel goed voor elkaar. Het is heel duidelijk wat ze willen. Dus ja, het is iemand om in de gaten te houden.
Het is een bloedbad, Michiel. Echt een bloedbad hier. Echt heel warm. En ik woon nog dorst.
Ja, dan laten we het allemaal mee opbouwen. Dan kun jij gaan afkoelen. Nou goed, iedereen die het einde gehaald heeft, dat is natuurlijk iedereen. Weer bedankt voor het luisteren.
Ja, ik heb het einde niet gehaald hoor. Ik heb het zelf niet gehaald.
Net aan misschien. En dan ja, tot de volgende weer.
En wanneer gaan we online gooien?
Ik denk morgen dat het wordt.
Oké, okay. Top. Fijne avond.
Hetzelfde jongen.
Yo.
Yep.